Luisteraars, goedenacht. Het is 12 uur geweest, kerstnacht 1970. Dit is Hilversum 1, de katholieke radioomroep. Voor de kerstnachtviering gaan we u nu verbinden met de Heilig Hartkerk te Boksel. De celebrant is Monseigneur Dr. Anders J. Bluizen, bisschop van 's-Hertogenbosch. De concelebranten zijn pastoor P. van Munnekom en pater Dr. V. Tillemans. Het koor zingt onder leiding van Joop Felix, onder andere de mis in D. Groot, KV 194 van Wolfgang Amadeus Mozart, met de medewerking van strijkers uit het Brabants Orkest. De organist is Ted van der Aker.
Genade voor u en vrede in rijke overvloed. Met deze woorden heet ik als pastoor van deze parochie u allen van harte welkom om in deze genadevolle nacht samen het geboortefeest te vieren van onze Heer Jezus Christus. Bijzonder welkom aan onze bisschop die deze heilige Eucharistie leidt. Mogen deze viering hem licht en sterkte geven, nodig voor zijn hoge, maar moeilijke functie. Naast u, die deze kerk tot in alle hoeken vult, verwelkom ik ook gaarne allen die hun radio op deze dienst hebben afgesteld. Mogen deze Eucharistie ons allen goed doen. Meer dan ooit voelen we ons nu verbonden met elkaar. Eén grote familie door het geloof in het kind van Bethlehem. Die familieband moesten we altijd zo voelen. Helaas vergeten we dit in het gewone leven. Daarom past ons nu in bede om vergeving. Dat zullen we doen door bidden te luisteren naar het Kyrie Eleison. Heer, ontferm u over ons.
moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Laten wij bidden. Heer God, in deze heilige nacht danken wij u voor de menswording van uw Zoon. Hij is het licht voor de wereld. Geef dat zijn licht ook onze duisternis doorbreekt, dat wij een lichtend teken zullen zijn voor mensen om ons heen, alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. Gloria in excelsis Deo.
We vangen u aan met de verkondiging en belezen u uit de profeet Jesaja. Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht. Een glans staat over hen die wonen in het land van de dood. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen die opgewekt zijn bij de oogst of jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op hem drukt, het blok dat ligt op zijn nek en de stok van zijn drijver hebt gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan. Want alle laarzen van stampende soldaten en hun opgerolde mantels met bloed besmeurd, zullen ten offer vallen aan het vuur en een prooi worden van de vlammen. Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken. Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt hem wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. In grote macht en in onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid, van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse machten brengt het tot stand.
Uit de brief van Paulus aan Titus. De genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goed.
De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Evangelie volgens Lucas. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest worden gehouden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Alle gingen op reis. Ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen. En zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn. Gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare. Zij verheerlijkten God met de woorden: eer aan God in den hoge, en op aarde vrede onder de mensen, in wie hij welbehagen heeft. Mogen door de woorden van het evangelie onze zonden worden uitgewist. En als je de waarheid wilt doen, als je authentiek wilt leven, dan moet je bij mij zijn en bij mij alleen. Eeuwen voor de geboorte van Jezus was door de profeet Jesaja over de betekenis van de geboorte van de Messias dit gezegd: een kind is ons geboren, een zoon is ons geschonken. Grote macht zal hij brengen en eindeloze vrede aan Davids huis en aan zijn rijk. Hij zal het steunen en stutten met recht en gerechtigheid, nu en voor altijd. Deze woorden betekenen zo ongeveer: de juiste maatschappelijke orde, de ware vrede, de echte rechtvaardigheid komen alleen maar tot stand door de Messias. Beste mensen, waarom komen wij ieder jaar weer met zoveel op hem af? Waarom houden wij van Kerstmis? Dat is toch niet alleen maar romantiek? Een sfeervol samen zijn, mooie zang, behagelijk gevoel. We hoeven niet bang te zijn voor romantiek, we zijn er misschien veel te bang voor tegenwoordig. De romantiek die hoort bij een echt menselijk leven. En het kerstfeest is eigenlijk een oproep om te romantiseren en te dromen. Te dromen over een goede aarde. Over een wereld met niets dan goede mensen. Over een ideale maatschappij. Over de uitbanning van redeloze drift, geweld en wapengeklepper. Dromen over onbegrensde mogelijkheden van goedheid, vrede, rechtvaardigheid. De diep menselijke droom over het totaal menselijke goed. Ach, het kerstgeloof is een romantisch geloof. Maar die romantiek is niet onvermengd. Want die droom is allesbehalve tot werkelijkheid geworden. Het is nog veel te zeer bij een droom gebleven. Terwijl Jezus de realisering verkondigt. En niet alleen verkondigt, maar die ook belooft en mede bewerkt. Het geheim nu van de realisering van deze mensendroom en dus ook van de menswording van Jezus onze Heer bevat twee kernpunten, twee polen waarin alles samenkomt. De eerste heeft te maken met God, de andere met de mens. Maar van twee polen geldt altijd dat zij intens en totaal op elkaar inwerken. Wat het eerste betreft, we wisten al, ook zonder Jezus, dat de wet van de mensheid is de wet van de menselijkheid en van de menswaardigheid van en voor iedereen. Maar de kerstboodschap voegt daaraan iets heel belangrijks toe, namelijk de uitdrukkelijke openbaring van Gods menslievendheid. Hij houdt van de mensen. Hij houdt zo van de mensen dat hij altijd bij hen is en altijd met en voor hen bezig is. Hoewel hij zichzelf zichtbaar wil maken in al het menselijke, en de Bijbel zegt dat de mens het beeld van God is en alleen de mens gezien moet worden als beeld van God. Toch is hij in Jezus op zijn best onder ons zichtbaar geworden. Gods menslievendheid tot het uiterste is de menswording in Christus Jezus. Die boodschap omtrent de geboorte van Jezus als onvergelijkbare uiting van Gods mensenliefde, dat is iedere dag opnieuw nieuws. Ook al weten we het, al voelen we het, Al voelen we het ergens aan, het is toch en het blijft altijd het grote kerstnieuws. Altijd moeilijk te geloven. En dat ervaren we heden ten dagen weer opnieuw. Hoe moeilijk het is te geloven dat God zozeer van ons houdt, dat hij werkelijk tot in het uiterste toe met en bij ons is en met ons meewerkt. Dat we alles moeten doen om ons samenleven gezonder en menselijker te maken, dat weten we eigenlijk zo wel. Maar dat we terecht dromen van een ideale, goede wereld, en dat we daarvan kunnen blijven dromen, dat komt omdat God in Christus meer dan ooit heeft laten blijken dat hij met ons meewerkt en dat bij hem niets onmogelijk is. Dat is de eerste pool. En de tweede pool van het kerstmysterie. Het ligt voor de hand dat God ook na de geboorte van Christus aan de mens de eigenheid en de vrijheid laat waarmede hij hem volgens de schrift heeft geschapen. Hij heeft hem eens de opdracht gegeven om zelf de aarde te bewerken en beter te maken en tot ontplooiing te brengen. En het ligt dus voor de hand dat hij die opdracht nooit meer terugneemt. Het is ons werk. Al is hij erbij en al is hij er sinds de geboorte van het kerstkind meer nabij dan ooit. Maar wat God bewerkt moet worden uitgewerkt door ons. Alles en iedereen zou menswording moeten worden van God. In alles en iedereen zou het goddelijke, zichtbaar menselijke gestalte moeten kunnen krijgen. Een grotere zichtbaarwording van God in de mensen zou het teken, het bewijs zijn dat hij door onze inzet inderdaad is kunnen gaan realiseren wat hij ons van oudsher heeft beloofd. Daarom dient de stilte rond het naderkomen van God en dus ook de stilte die wij zoeken bij de kribbe telkens weer plaats te maken voor de daadwerkelijke inzet en werkzaamheid voor onze medemensen en voor deze wereld. De laatste jaren zijn wij door idealistische groeperingen, door idealistische mensen met kerstmis op de vingers getikt, gewaarschuwd tegen het gevaar van een lege, gezapige kerstviering die niets christelijks en eigenlijk ook niets menselijks meer heeft. Die waarschuwing is beslist niet zonder reden. We dienen er naar te luisteren. Ik meen wel dat we gerust een paar dagen met kerstmis wat onbezorgder mogen genieten van wat wij binnen ons bereik hebben. Ten slotte is dat ook niet alles. De welvaart maakt het leven ergens heel zwaar en erg gespannen. Maar dat zou dan wel gepaard moeten gaan met het besef dat het ons meer weerbaar moet maken voor de werkelijke medewerking aan het totaalplan van Gods menswording in Jezus Christus. Namelijk het naderbij brengen van een betere samenleving, een gelukkiger mensheid. Een goed kerstfeest zal altijd bijdragen tot een verwijding van onze blik. De blijde boodschap begon met het appel van Johannes de Doper om uit onszelf te treden, om niet in ons egoïsme gevangen te blijven zitten, om te veranderen van levensstijl en mee te delen met anderen. Men kan echt geen zalig kerstfeest verwachten als men ervan uitgaat dat deze kerstmis mijn kerstmis moet zijn. En als men alleen oog heeft voor eigen intiem huiselijk geluk, dat maar voor elkaar is en gegarandeerd. Een zalig kerstfeest, in de ware zin van het woord, staat, zoals dat het geval is met heel het werk van Gods menswording, zo zuiver mogelijk gericht naar het welzijn van de ander. En tot slot wil ik u allen, zowel u hier in de kerk aanwezig, als al degenen die met ons verbonden zijn via de radio, van ganse harte een gezegend kerstfeest toewensen. Gezegend in die zin dat het u echt iets mag doen in het beste wat u hebt, in het beste wat u bent, zodat u daar nog beter in wordt. En al degenen die zelfs in deze dagen gedrukt gaan, onder een of ander leed, onder gevoelens van onbehagen of van eenzaamheid, ook hen en hen bijzonder wens ik van harte de zegen van het kerstkind en troost, verkwikking en bemoediging van zijn kant. Mogen het verder prettige, gezellige dagen zijn, in alle opzichten voor u een ontspanning. Gaat dan u allen heen in vrede en zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.